Voice of Indonesia.
Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdiadi hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Voice of Indonesia in het nieuwsprogramma met mij in de Herdiani. Pacific is de prioriteit van Indonesische buitenlandse politiek. Indonesië wordt een voorbeeld voor Sudan om het vrede te creëren. Our Eyes Indonesia wordt de ASEAN Our Eyes. Hier is het complete nieuws. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi zei dat de Pacific landen een van de prioriteiten van het buitenlands beleid van Indonesië waren, omdat Indonesië deel uitmaakte van de regio. Retno Marsudi zei in termen van geografische omstandigheden, er zijn veel vergelijkbare uitdagingen voor de landen in de Stille Oceaan en Indonesië, omdat ze allebei kleine eilanden hebben en daarvan zijn klimaatverandering gerelateerde problemen. Het Zuid-Indonesië Pacific Forum in maart 2019 werd de plek voor Indonesië en de Pacific Family om het eerst het potentieel voor samenwerking te bespreken. De Soedanese ambassadeur in Indonesië, Al-Siddiq Abdulaziz Abdallah, zei dat Indonesië een voorbeeld was voor zijn land met betrekking tot het creëren van eenheid tussen diversiteit. Ambassadeur Al-Siddiq verklaarde dat de verschillende Indonesische mensen eenheid konden handhaven. Het Indonesische volk creëert vrede in plaats van verdeeldheid en trekt zichzelf aan om gemodelleerd te worden. Indonesische initiatief voor de uitwisseling van gegevens en inlichtingen over de preventie en bestrijding van terroristische netwerken in Zuidoost-Azië, Our Eyes, is door de ASEAN overgenomen en heeft de naam veranderd in ASEAN Our Eyes. Dus maken alle ASEAN-landen deel uit van het Our Eyes-netwerk. Aanvankelijk was Our Eyes slechts een trilaterale samenwerking bij de uitwisseling van inlichtingengegevens met betrekking tot de behandeling van terroristische netwerken door Indonesië, Maleisië en de Filipijnen. Riem Zardjakudu leidde de Indonesische delegatie op 13e bijeenkomst van de ministers van Defensie van de ASEAN in Bangkok. De 13e ADMM produceerde ook een gezamenlijke verklaring van de ASEAN-ministers van Defensie met het thema de duurzame veiligheid. 26 start-up bedrijven bestaande uit 11 Indonesische start-ups en 15 Zuid-Koreaanse start-ups namen deel aan de Indonesische start-up Demo Day 2019 om financiering te krijgen, evenals kansen om netwerken te bouwen. De ambassadeur van de Republiek Korea in Indonesië, Kim Chang-bom, zei dat het programma naar verwachting zijn leden tot innovatie en nieuwe ervaringen zal bieden, terwijl tegelijkertijd samenwerking wordt opgezet om de inkomsten te vergroten. Indonesia Korea Startup Demo Day is het resultaat van samenwerking tussen het Creative Economy Agency, de Investment Coordinating Board, de Korea International Trade Association, het Korea Creative Content Agency, het Korea Internet and Security Agency en het Koreaanse MKB and Startups Agency. Japanse ambassadeur in Indonesië, Masafumi Ishii, noemde de officiers royal en als een manier om de defensiesamenwerking tussen Japan en Indonesië te versterken. Het sturen van Indonesische officieren naar Japan en omgekeerd zal het begrip vergroten van de veiligheid en vrijheid van scheepvaart, de rechtsstaat van het Verenigde Naties Verdrag in zaken het recht van de zee, die beide landen hoog houden. Vanaf dit jaar namen 3 TNI-kadetten van ADAUNAL deel aan een 5-jarig uitwisselingprogramma aan de Japanse Nationale Defensie Academie. Daarnaast ontving Japan 2 TNI-majors van de luchtmacht en de marine, die een opleiding van een jaar volgen aan de bevel en personele scholen van de luchtmacht en de Japanse marine. Beste luisteraars, dat was het nieuws.
Voice of Indonesia. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran zijn niet verdwenen. Na het opleggen van sancties gericht aan de hoogste leider van Iran, zullen de Verenigde Staten steun van andere landen mobiliseren om het leger in wateren nabij Iran te plaatsen. Zoals de voorzitter van de staatschef van de Verenigde Staten, generaal Joseph Dunford, heeft vermeld, heeft Washington het initiatief genomen om een internationale militaire coalitie te mobiliseren om te worden gestationeerd in de straat van Hormuz en de wateren van Bab el-Mandab. De twee wateren zijn zeer belangrijke wateren voor scheepvaartverkeer, met name olietransport tankschepen. En het initiatief van het Amerikaanse leger om een internationale coalitie in beide wateren te plaatsen, is het garanderen van veiligheid en vrijheid van verzending. Het idee om een internationale coalitie te vormen kwam na een verklaring van Teheran, die dreigde de wateren van Bab el-Mandab te sluiten. Deze dreiging werd opgeworpen als reactie op Amerikaanse sancties, die de handel in en verzending van Iraanse olie verbieden. Als de Iraanse blokkade wordt uitgevoerd, zal het handelsverkeer van ongeveer 4 miljoen vaten olie over de hele wereld via Bab el-Mandab worden verstoord. De Amerikaanse uitnodiging om de straat van Hormuz en Bab el-Mandab te beveiligen tot vrijdag heeft geen reactie ontvangen. Maar op zijn minst kan de dreiging van Iran om Bab el-Mandab te blokkeren een tamelijk brede reactie creëren, vooral in landen die geïnteresseerd zijn in de handel in olie. De reacties die verschijnen kunnen verschillen. Hoewel het niet gerelateerd aan de boycotverklaring van Bab el-Mandab en het initiatief om een internationale militaire coalitie te mobiliseren, zei woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Geng Chuang dat de term eenzijdige intimidatie door de Verenigde Staten een schending van de nucleaire overeenkomst van Iran had veroorzaakt. De verklaring van Geng Chuang houdt in dat de houding van Peking tegenover Teheran nog steeds zacht is. Dezelfde houding lijkt ook door Frankrijk te worden getoond. Emmanuel Bon, adviseur van de Franse president tijdens een vergadering met de secretaris van de Hoge Veiligheidsraad van Iran, Ali Samghani in Teheran, impliceert de houding van Frankrijk tegenover Iran. Zoals uitgezonden door het Iraanse persbureau IRNA, verklaarde Emmanuel Bon dat Parijs een dialoog wil aangaan met Teheran om de crisis in Syrië, Jemen, Irak en Libanon te beheersen. Gezien van de houding van Peking moeten de Verenigde Staten hard werken om het idee te verwezenlijken van het vormen van een internationale militaire coalitie om de straat van Hormuz en Bab el-Mandab te beschermen. Luisteraars, dat was het commentaar. We beginnen het programma Vandaag in de Geschiedenis met de gebeurtenis van 13 juli 1930... De FIFA Wereldkampioenschap werd voor het eerst gehouden. De wereldvoetbalcompetitie, georganiseerd door de Internationale Voetbalbond of Federation Internationale de Football Association of FIFA, werd voor het eerst gehouden op 13 juli 1930. Uruguay is het eerste land dat het wereldkampioenschap organiseert. De competitie vond plaats van 13 tot 30 juli 1930 en werd bijgewoond door 13 nationale teams bestaande uit 7 Zuid-Amerikaanse landen, 4 Europese landen en 2 Noord-Amerikaanse landen. Alle wedstrijden in dit eerste wereldkampioenschap voetbal werden gespeeld in de hoofdstad van Uruguay, Montevideo. En het grootste deel van de wedstrijd werd gespeeld in het Estadio Centenario, dat opzettelijk gebouwd was om het wereldkampioenschap te verwelkomen. Dit eerste voetbalevenement ter wereld werd gewonnen door de gastheer Uruguay. gaan verder met de gebeurtenis van 13 juli 1949. De noodregering van de Republiek Indonesië eindigt officieel. De noodregering van de Republiek Indonesië is de organisator van de Republiek Indonesië periode van 22 december 1948 tot 13 juli 1949, geleid door Syafruddin Prawiranegara, ook wel het noodkabinet genoemd. Soekarno en Hatta werden op 19 december 1948 door de Nederlanders gevangen genomen en verbannen. Vlak voordat ze werden gearresteerd, hielden ze een vergadering en gaven ze mandaat aan Syafruddin Prawiranegara om een tijdelijk bestuur te vormen. Op 6 juli keerden Soekarno en Hatta terug van ballingschap naar Yogyakarta, de tijdelijke hoofdstad van de Republiek Indonesië. Syafruddin Prawiranegara, de president van de noodregering van de Republiek Indonesië, wees zijn mandaat opnieuw toe aan Soekarno en beëindigde formeel het bestaan van de noodregering van de Republiek Indonesië op 13 juli 1949. We beëindigen met de gebeurtenis van 13 juli 2000, de ondertekening van bilaterale handelsovereenkomsten tussen Vietnam en de Verenigde Staten. Vietnam heeft een lange oorlogsgeschiedenis met de Verenigde Staten. Na de oorlog werd de normalisatie van de betrekkingen tussen de twee landen gemaakt 2 jaar nadat Amerika Vietnam verliet. Op 13 juli 2000 ondertekenden Vietnam en de Verenigde Staten de bilaterale handelsovereenkomst die vervolgens werd bevestigd op 10 december 2001. Dit werd gekenmerkt door de formele uitwisseling van overeenkomsten tussen de twee partijen. Door de handelsovereenkomst nam de Vietnamese export naar de Verenigde Staten sterk toe. De Verenigde Staten werden de grootste markt voor Vietnamese export in slechts 2 jaar na de implementatie van de bilaterale handelsovereenkomst. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
President Joko Widodo heeft regeringsverordening of PP nummer 45 van 2019 ondertekend betreffende wijzigingen aan regeringsverordening nummer 94 van 2010 betreffende de berekening van belastbare inkomsten en terugbetaling van inkomstenbelastingen in het lopende jaar. Het beleid is de wettelijke basis voor super deductible tax of een belastingsvermindering van meer dan 100% en kan zelfs oplopen tot 300%. Ontmoeten in het parlementsgebouw in Senayan, Jakarta op dinsdag gaf minister van Financiën Sri Mulyani Indrawati een toelichting met betrekking tot regeringsverordening of PP nummer 45 van 2019. Sri Mulyani legde uit dat de regeringsverordening zou worden teruggebracht tot een verordening van de minister van Financiën die meer technische zaken regelt met betrekking tot het aanbieden van fiscale prikkels. Sri Mulyani benadrukte dat het beleid een streven was van het ministerie van Industrie en Zakenmensen die bezorgd waren over de ontwikkeling van onderzoek, innovatie en beroepsonderwijs. Sri Mulyani hoopt dat de overheidsverordening het antwoord zou zijn op de wensen van de industrie en zakenmensen vervuld, zodat human resources of HR een hoge competentie hebben. Deze belastingprikkel wordt gegeven aan belastingbetalers die nieuwe investeringen doen, die pioniersindustrieën zijn en geen fiscale faciliteiten hebben ontvangen. De pioniersindustrie in kwestie is een sector met een brede relatie, toegevoegde waarde en hoge externaliteit. Verder het introduceren van nieuwe technologieën en het hebben van strategische waarde voor de internationale economie. Voor dit criterium wordt een belastingprikkel gegeven in de vorm van een vermindering van het netto resultaat van 60% van de totale investering in de vorm van materiële vaste activa, inclusief grond, die wordt gebruikt voor zakelijke activiteiten. Voor zakelijke actoren die werkmethode en leerlingschapactiviteiten uitvoeren, kunnen ze een vermindering van het bruto inkomen krijgen van niet meer dan 200% van de totale kosten, die wordt besteed aan werk- en leeractiviteiten en of leeractiviteiten. Wat de binnenlandse belastingbetalers betreft, die bepaalde onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in Indonesië uitvoeren, zijn soortgelijke fiscale faciliteiten beschikbaar. Zakelijke actoren kunnen een vermindering van het bruto inkomen krijgen van maximaal 300% van de totale kosten voor bepaalde onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in Indonesië, die voor een bepaalde periode in rekening worden gebracht. De vicevoorzitter van de National Leadership Council van de Indonesische Werkgeversorganisatie, Sinta Kamdani, verwelkomde de uitgifte van de regeringsverordening nummer 45 van 2019. Volgens haar is de richting van super deductible tax voor de ontwikkeling van hoogwaardige verwekkende industrieën, zodat er een deskundig personeelsbestand en intens en duur onderzoek nodig is. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia. Luisteraars, Gorontalo heeft een aantal beroemde zeetoeristische objecten, waaronder Biluhu-straat. Gelegen in het Oost-Biluhu-dorp, Batu Daa Pantai District, district Gorontalo. Hoewel Biluhu-straat afgelegen ligt, is het ongeveer 20 kilometer van het centrum van Gorontalo, maar dit strand heeft een betoverende schoonheid. Thank you. Luisteraars, aangeboden door Biluho-strand is de onderwaterschoonheid. Kleurrijke koraalriven in een zeer verleidelijke vorm, vooral voor snorkel of duik van naten, vooral in bepaalde maanden zijn de golven in Tomini Bay niet te hoog. Dus snorkelen en duiken op Biluho-strand is erg prettig. Daarnaast heeft het unieke strand dat deel uitmaakt van Tomini Bay een klif van ongeveer 100 meter hoog. Die klif ligt op ongeveer 200 meter van het strand. Het Kindahana strand is completer met honderden kokospalmen die hoog op een strook wet zand staan. Voor degenen onder u die graag in zee zwemmen, zijn de golven op het relatief rustige Biluho strand erg verleidelijk. 'S Middag is de sfeer charmanter. Plus, de reflectie van zon ligt boven het zeeoppervlak. Als u een liefhebber van zeetoerisme bent in een Gorontalo bent, neem dan de tijd om het onderwaterlandschap bij Biluho-strand te bezoeken en te genieten. Tot zover deze keer voor Persona Indonesia. We ontmoeten elkaar morgen met de andere thema.
Mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat.
Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah dia di atas segalanya. Oh, oh, adalah dia di atas segalanya. Jerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, 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 oh.
bisa menjawab, mari hanya runduk sujud padanya. Memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar ia tersenyum. Oh, oh, berusahalah agar ia tersenyum.
Naar het programma Diversen. Een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij. Luisteraars, in dit digitale tijdperk is leren niet langer een vervelende activiteit. Met technologische innovatie kunnen les- en leeractiviteiten leuker zijn. Een van hen wordt uitgevoerd door 3 Indonesiërs via Pahamify. Ze zijn Muhammad Ihsan, Adria Albert en Sharif Roshan Fikri, 3 jongeren die Pahamify hebben gemaakt. Pahamify zelf is een online tutoring platform gemaakt om studenten te helpen leren. Pahamify biedt niet alleen online tutoring faciliteiten, maar biedt ook carrièrecentrum diensten aan die worden beheerd door psychologen van de Universiteit van Indonesië. Carrièrecentrum zelf is een dienst die nuttig is voor het raadplegen van studenten in het omgaan met onrust en het begeleiden van studenten om hun vaardigheden, interesses en talenten te kennen. Volgens de CEO van Pahamify, Sharif Roshan Fikri, is het doel van Pahamify het vergroten van de studentenpotenties om te excelleren op het gebied van wetenschap en technologie. Dit alleen helpt elkeen op basis van hun interesses en talenten. Pahamify is ook een informatiebron voor studenten die gaan studeren in de universiteit. Omdat er in Pahamify ook informatie is over de profielen van verschillende universiteiten en afdelingen van de universiteit. Niet minder interessant, Pahamify biedt ook tests die helpen bij het bepalen van de majors en rationalisaties van de UTBK voor toegang tot staatsuniversiteiten in Indonesië. Dat was Diversen voor vandaag. Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste VOI-luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een keroncong liedje met de titel Biola Kaca. Dit liedje vertelt over herinneringen uit het verleden. De serene viool herinnerde hem en zijn geliefde die ooit een prachtig keroncongliedje zong. Alles is nu een herinnering. De tekst van dit liedje wordt afgesloten met een bedankje aan de geliefde. Oké, luisteraars, dit is Tri Novianti met het liedje Biola Kaca. Veel luisterplezier!
sebagai tanda kasih. Terima kasihku selama jalan biolaku. Kini
of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Tak perlu kau ajak aku bicara, tak akan pernah ku mendengarnya. Ini aku yang dulu bahkan tak dapat sebelah dengar dari telingamu. Perlu bersolek berwangi bunga, tak akan membulurkan hatiku. Ini aku yang dulu bahkan tak dapat sebelah mata dari pandanganmu. Yang dulu namanya terus jadi sisipan tiap leluconmu. Samu
of Indonesia.
Luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentiekorte golf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebook-pagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!